als je dus vol enthousiasme aan de slag gaat met een bepaalde oplossing, dan wil je ook graag resultaat zien. Dan denk je dat je een gering resultaat ziet, maar na verloop van tijd constateer je van nee, dit is het toch ook niet. He, dus dan sta je weer op hetzelfde vertrekpunt.
Ja. Hoi, mijn naam is Gerda.
En mijn naam is Erwin.
En samen maken wij de Vlakke-podcast.
Ik ben André van de Oude Rijn. Ik woon in Oldgersplaat. We hebben een melkveebedrijf, een samenwerking met mijn vrouw en twee zoons. Wij wonen hier sinds 2004. Ja, sinds 2004 hebben wij ook last van allerlei problemen. En die problemen die zijn in de loop der jaren groter geworden.
Op het bedrijf, hè, bedoel je dan?
Bedrijfsmatig, ja, uiteraard. En vooral de laatste jaren zijn wij toch sprongen vooruit gekomen. Omdat wij meetkundig nu aan kunnen geven waar de problemen zitten. Waar ze vandaan komen. En daar hebben we dus plan van aanpak voor gemaakt.
Iedereen die luistert hoort dat jij niet van Vlakke komt.
Klopt, inderdaad. Goed gehoord. Nee, wij komen vanuit Schalkwijk bij Utrecht, een dorpje. Daar hadden we altijd een klein bedrijfje. Daarnaast werkte zowel mijn vrouw als ik buiten de deur. Mijn vader en moeder deden destijds grotendeels het bedrijf. Ja, wij zaten daar tekort op burgerbebouwing om een normaal exploiterend bedrijf rond te zetten. Dus wij zijn begin jaren 2000 op zoek gegaan naar een andere locatie. En uiteindelijk in 2003 hebben we dit gekocht. 2004 zijn we hier komen wonen.
Oké, en toen begon ook de ellende, André. Nou, ik lach erom, maar het is helemaal niet leuk natuurlijk. Hè? Nee, maar goed, je hebt net verteld dat je een groter bedrijf wilde. Hè? Omdat dat was niet mogelijk waar je eerst het bedrijf had. Je bent op Vlakke gekomen, maar dat gaf al wel gauw vraagtekens bij jullie.
Klopt. Ja, ten eerste, we zochten niet een groot bedrijf, maar wij zochten een levensvatbaar bedrijf. Hè, dus daar houdt een bepaalde omvang bij. En daarnaast zochten we eigenlijk naar een locatie, hoe zeg ik dat, liever in een akkerbouwgebied, hè, zoals we hier op Vlakke nu dus ook hebben. Vanwege kringlooplandbouw en alles wat nu ook nog steeds actueel is. Nou, inderdaad, u zegt het terecht. Wij ontdekten vrij snel dat de productie zoals wij die op de oude locatie gewend waren behoorlijk tegenviel. Ondanks dat hier de stal veel ruimer was. Dus wij kwamen hier met destijds 60 koeien in een stal waar ruimte was voor 120. Dus dan zou alles optimaal moeten zijn. Dat was het helaas niet. En dan start eigenlijk een zoektocht van wat zijn eigenlijk de oorzaken dat die productie achterwege blijft.
De productie blijft achter? Over wat? Dan praat je over de liters?
Ja, de melkproductie. Dat moet je eigenlijk zo zien. In de oude locatie, voor de beeldvorming, molken wij ruim 9000 liter melk per koe per jaar. In de situatie hier op Vlakke zakten wij vrij snel naar ongeveer ruim 7000 liter. Dus dat was significant minder dan dat we gewend waren. Nou, dan denk je van, dat kan dan van alles liggen. De boer moet wennen, de koeien moeten wennen. Het voeren is misschien niet optimaal. Dus er worden rantsoendeskundigen geraadpleegd. Dierenarts, professoren, mineralendeskundigen. Verzin het maar. In al die jaren, en eigenlijk ruim 20 jaar, zijn er toch wel meer dan 1000 deskundigen geweest. Elk voor hun eigen puzzelstukje. En eigenlijk constateerde je na plan van aanpak steeds dat er eigenlijk niemand tot resultaat kwam. En dat is eigenlijk enorm frustrerend. Want iedere keer als er een deskundige komt, denk je dat je weer een nieuw haakje hebt.
Weet je, even een zijstapje hoor. Ik vind het al bijzonder dat er zoveel deskundigen zijn. Nou, je hebt het over een mineralendeskundige en over wat nog meer. Daar heb je geen idee van dat die mensen er ook zijn en die zich er ook mee kunnen bemoeien dan.
Nou ja, het gaat gewoon heel ver. Ruwvoerdeskundigen, je hebt deskundigen vanuit de veevoerfabrikanten. Dus die beoordelen een rantsoen. Je hebt dus professoren die kijken naar mycotoxinen, naar mineralen, naar organisch gebonden mineralen. Ja, dat is ontzettend breed. Hè? En daarnaast heb je bijvoorbeeld de gezondheidsdienst voor dieren. Je hebt andere veterinaire deskundigen. Deskundigen op het gebied van voedergewassen. Hè? Dus andere grassoorten. Het is gewoon enorm breed. Er zijn heel veel deskundigen te bedenken in deze sector.
Word je dan niet radeloos als je er dus dan zoveel mensen hem naar hebt laten kijken en je komt er dan eigenlijk toch nog steeds niet achter wat er dan speelt? Of had je inmiddels een vermoeden?
Nou ja, radeloos. Eigenlijk is elke deskundige die bij ons op bedrijf komt of kwam, weer een nieuw haakje om eigenlijk te zoeken van hey, wellicht is dit wel iets waar we dus een oplossing uit kunnen filteren, zeg maar. En ja, elke keer denk je dan van oké, nou hier gaan we dus vol enthousiasme mee aan de slag. Als je dus vol enthousiasme aan de slag gaat met een bepaalde oplossing, dan wil je ook graag resultaat zien. Dan denk je dat je een gering resultaat ziet, maar na verloop van tijd constateer je van nee, dit is het toch ook niet. He, dus dan sta je weer op hetzelfde vertrekpunt.
Ja, maar dan moet je wel weer moed verzamelen om verder te kunnen of verder te gaan of weer iemand...
Ja. Ja,
te
klopt.
Benaderen.
Dat is zo. Heel vaak lopen er ook dingen door elkaar. Hè? Dus er worden meerdere dingen tegelijk onderzocht. Nou, daar komen bijvoorbeeld ook mensen vanuit het buitenland die een bepaalde expertise hebben op voedingsgebied of op nutriënten, mineralen. Ja, verzin het maar. En dingen lopen heel vaak parallel met elkaar. Hè? En dan denk je van ja. Eigenlijk moeten we dat niet doen. We moeten elke keer één dingetje onderzoeken. Want anders weten we op een gegeven moment niet meer wat oorzaak en gevolg is. Maar ja, er is ook in feite geen keus. Ik bedoel, je moet tot een oplossing komen. Tenminste, dat is onze insteek altijd geweest.
Ja, en wanneer begon het een beetje te dagen bij jullie? Dat je dacht van nou, volgens mij moeten we die kant op.
Nou, er zijn uiteraard ook op het gebied van technische zaken, bijvoorbeeld van de melkmachineleverancier, mensen naar voren geschoven. Dat ze zeggen van ja, laat die eens ernaar kijken, laat die eens kijken. En ja, er komen ook ja, alternatieve genezers langs, zeg maar. En die ook dingen op proberen te sporen, dingen proberen te voelen, te constateren. Ja, iedereen doet zijn best op zijn eigen manier. Alleen, ja, het bood geen resultaat. Of onvoldoende resultaat, zeg maar.
Ja, maar uiteindelijk ben je er toch wel achtergekomen dat je het in een bepaalde hoek moest zoeken.
Ja, klopt. We zijn er eigenlijk achtergekomen dat het een weerstandsgerelateerd probleem is. Dus wij zagen altijd dat de weerstand van de koeien achterbleef. En daarmee een lagere productie moesten accepteren. Maar ook meer klauwproblemen. Dus we hadden gewoon meer werk om die koeien aan het lopen te houden. Vruchtbaarheidsproblemen, maar ook dingen die dus gemonitord worden op afstand. Bijvoorbeeld het celgetal in de melk was altijd hoog. Maar ook de kwaliteit van de biest viel altijd tegen. Dat zijn allemaal weerstandsgerelateerde parameters die extern van ons bepaald worden. En die druk je met de neus op de feiten van ja, die koeien hebben te weinig weerstand. Nou ja, hoe ga je dan proberen dat weerstand te verhogen? Ja, eerst door mineralen, voedingssupplementen, versterkende factoren. Ja, dat bood eigenlijk allemaal geen oplossing. Dus er moest een weerstandsondermijnend iets zijn, wat heel breed was. Hè? Dat werd eigenlijk een aantal jaren geleden duidelijker. Nou ja, toen ook de elektrificering bijvoorbeeld grotere vormen aan begon te nemen. Hè? Dus je zag in de omgeving zonnepanelen komen. Ja, bij ons achterstand natuurlijk een windpark. We hebben natuurlijk ook een elektriciteitsnet waar we op aangesloten zijn. Daarnaast staat er een transformator voor ons bedrijf, waar wij als enigste op zitten. Er waren allemaal factoren waar we een invloed van dachten te merken. Een aantal jaar geleden werd dat eigenlijk pas duidelijk toen we dus een deskundige gevonden hadden die dit ook gewoon meetkundig aan kon tonen. Dus we kunnen wel dingen voelen, suggereren, denken, whatever. Maar ja, daar hebben we natuurlijk niks aan. Dus het moet meetkundig aangetoond worden.
Meet is weten.
Meet is weten, ja. Hoe erg is dit nu eigenlijk? Daar ging het eigenlijk om. Nou ja, die hebben we dus gelukkig een aantal jaren geleden gevonden. En die kon dus alle bronnen, om maar zo te zeggen, aanwijzen en meetkundig opsporen. Van wat was hier aan de hand? Nou ja, daarnaast zie je dus ook, en dat wisten we tot voorheen ook niet, dat wij intern in het bedrijf ook bronnen hadden die hier debet aan waren. Dat zijn de dingen waar je dus invloed op hebt.
Nou,
dus
en wat voor bronnen bedoel je dan?
Nou ja, een aantal dingen die dus bij ons meespeelden in dit waren bijvoorbeeld de drukverhogers in het waterleidingssysteem. Hè? Dus we zijn aangesloten op de waterleiding. Maar om dus voldoende druk te houden, hebben we dus een bufferkelder. En daar zit dus een drukpomp tussen, die dus de waterbakken en het waterleidingssysteem op niveau houden. Nou, die waterpompen, hè, voor die drukverhoging, die zijn dus ook frequentie gestuurd. Nou ja, die frequentiebesturing van die pompen kon je dus 1-op-1 meten in de waterbakken. Hè, dus dat was één ding, zeg maar. Daarnaast hebben wij een melkcarousel, hè, dus een platform waar de koeien op staan. Nou, die draait, hè, dus die wordt aangedreven door een aandrijfmotor. Die is ook frequentie gestuurd. Nou, zo al die factoren bij elkaar, hè, één voor één opgespoord te hebben.
Hoeveel had je er, André?
Wij hadden er bijvoorbeeld 8. En die 8 factoren hebben dus allemaal aangepast, geniveleerd, verwijderd, andere apparatuur voor aangeschaft. Ja, en dan heb je hetgene wat dus intern is aangepakt, of tenminste geniveleerd, laten we het zo zeggen. Daar kwam dus een minimaal resultaat uit bij de dieren. Dus dan moet je verder zoeken. Nou, hoe moet je dan verder zoeken? Daar blijven de externe bronnen over. Hè? Dus buiten jouw locatie. Daar is dus ook een meetprotocol voor gestart. En dan zie je dat er dus inderdaad, zoals er ook wel vermoed werd, hè? Maar ja, vermoeden hebben we niks aan, is dat er een invloed is vanuit de transformator voor ons bedrijf op de bedrijfsvoering. Nou, dat werd eigenlijk duidelijker in 2022... Toen hebben we eigenlijk besloten, na al die problemen, om ons bedrijf opnieuw te aarden. Dus we hebben toen eigenlijk gezegd van joh, in overleg met heel veel technische mensen, laten we alles wat geaard is, nou eens opnieuw doen. Dus we hebben een bedrijf laten komen, hebben een nieuwe aarde geslagen naast de stal. En die aarde zit op 57 meter diep. Die heeft een hele lage aardingsweerstand. En daarna hebben we alles intern opnieuw geaard. Hè? Dus zowel de constructie, de lichtboxen, de waterbakken, ook het water. Hè? Dus alles en alles is opnieuw geaard. Nou, dan denk je van, goh, ja, hè, dat hebben we toch maar even...
Hè,
dan
moet je het lekker boven hebben.
Goed aangepakt.
Ja.
En dan wil je ook resultaat zien. Nou, wat zie je dus na een aantal weken? Dat het eigenlijk nog slechter werd. En toen hadden we zoiets van, help, hoe kan dat nou? Dieren die reageerden bijvoorbeeld ook helemaal niet op medicatie of zo. Hè? Want wat je ook deed, je kon doen wat je wil, maar die dieren gingen gewoon dood. Er hielp gewoon niks. Nou, dus dat heeft te maken met weerstand. Nou, wat was er dus gebeurd nadat die aardingsweerstand zo laag was? Die aarde die ging gewoon anders functioneren. Die trad gewoon op als transformatorwerking. Dus... Om een voorbeeldje te geven, bij ons voor het bedrijf staat de transformator op 20 meter afstand van de stal. Die heeft een weerstand over de aardpan van 1 ohm. Onze eigen aardingsweerstand was 0,4 ohm. Dus die stroom die liep vanuit de transformator liever door de grond naar onze eigen bedrijf.
Ja, ja, ja.
En die kwam omgekeerd binnen. Dus de problemen werden groter. Ja, en hoe dan?
Dat kan je toch van tevoren ook niet bedenken?
Nee, je denkt dat je goed doet.
Precies, dat dachten wij ook. Hè.
En hoe
wij,
dan?
Precies, en wij hadden hier ook gewoon helemaal geen verstand van. Dus wij hebben allemaal technische mensen met expertise ingeschakeld om dit op te lossen. Alleen het probleem werd groter. Ja, en dan?
Wat heb je toen gedaan?
Ja, toen hebben we dus een zoektocht naar de externe bronnen. Hè, dus de bronnen van buitenaf. Nou, en dan kom je tot een aantal... andere partijen. Een daarvan is natuurlijk het elektriciteitsnet. In overleg met de netbeheerder kom je hier tot de conclusie van... ja, goh, dit is eigenlijk wel heel vreemd wat hier gebeurt. En dat beamen zij ook. Hè? Dus zij hebben ook gewoon een jaar met ons meegekeken in de metingen... en de dingen die bij ons gebeuren. Alleen dan op een gegeven moment dan stopt dat. Want dan zeggen ze van ja, tot hier is onze netcodering... En wat jullie meten, dat valt buiten het spectrum wat voor ons relevant is. Dus dat is niet ons pakje aan. Nou, en dat is eigenlijk iets te kort uit de bocht. Het is eigenlijk gewoon zo dat de apparatuur, laten we het heel simpel houden, omvormers van zonnepanelen in de regio, die leveren dus energie terug aan het elektriciteitsnet. Dat is vaak een andere frequentie als 50 hertz. Dus dat afwijkende signaal komt op het elektriciteitsnet. En het elektriciteitsnet, waar iedereen op aangesloten is, die transporteert dit probleem. Dus iedereen die op aangesloten is, ook u, krijgen gratis dit probleem binnen. Nou, en één probleempje hoeft geen probleem te zijn. Alleen het geeft een stapelend effect. Dus op een gegeven moment, als er maar 7, 8, 9 problemen zijn. Ja, dan zie je dat dus de dieren die er aanwezig zijn en de mensen die er te wonen, te weinig weerstand hebben om die problemen te handelen. Dus er gaat fout.
En dat was er bij jullie
aan. En dat was er bij ons aan de hand, ja.
Voor deze opname vertelde je ook dat je vrouw daar ook problemen mee gehad heeft.
Klopt, ja. Wij voelden zelf allemaal vanaf 2023, ook dat onze vingers gingen tintelen. Dat wij steeds meer klachten kregen met nek, schouders, rug. Hartslag leek verhoogd, al dat soort dingen. Ja, dat lijkt zo. Hè? Dan denk je van, ja, waarom is dat nou zo?
Je zou ook nog kunnen denken aan stress.
Precies. Stress. Nou ja, daar krijg je er ook automatisch van.
Ja,
hè?
Ja.
Dus wat is oorzaak en gevolg?
Ja.
Nou, vrouwen en vrouwelijke dieren schijnen er iets gevoeliger te zijn. En mijn vrouw had er op een gegeven moment zoveel last van. Ja, die kon gewoon eigenlijk niet meer bij ons zijn. Hè? Die kon niet... Die voelde alles, die kon niet meer slapen. Die ging gewoon buiten zitten s'nachts, want alles deed pijn. Hè? Nek, spieren, hart, alles. Nou ja, dan kom je op een gegeven moment in het ziekenhuis terecht. En ja, die werd aan de monitor gelegd. En dan krijg je natuurlijk van die plakken over je lichaam heen. Monitor wordt aangesloten. Ja, en de eerste reactie was van, die monitor die doet het niet. Nou, dan komt iemand anders met een andere monitor, wordt aangesloten. Ja, constateren, die doet het ook niet. Nou, heel vreemd. Maar ja, zij lag in het begin te trillen en te shaken. En op een gegeven moment werd ze iets rustiger. Nou, en wij stonden met die artsen te overleggen. Nou, en dan constateer je van, doet die monitor het eigenlijk wel. Ja, wat was er eigenlijk aan de hand? De aanstuurspanning van het hart, die was zo hoog geworden, dat het hart en alles op tilt sloeg. He, dus dat was gewoon boven de norm waar boven gemeten kon worden. En dat was eigenlijk een hele rare constatering. Maar ja, datzelfde kan je één op één kopiëren richting de dieren, hetzelfde. Dus ja, dat was wel een heel moeilijk moment.
Ja, inmiddels is het goed gekomen met je vrouw, denk ik, ja. Maar wat hebben jullie toen thuis gedaan, zodat zij weer gewoon thuis kon zijn? Want ik bedoel, je ligt in het ziekenhuis en je hebt allerlei soorten klachten, niet onverklaarbaar, maar je hebt wel klachten. Maar als je dan weer thuis zou komen, krijg je die klachten weer. Want jullie dieren hadden er ook nog steeds last van.
Ja, uiteraard. Ja. Nou ja, wat is er bij ons gebeurd? Wij hebben in september 23 hebben wij een netstroomfilter geplaatst. En dat is eigenlijk een filter die de inkomende stroom filtert. Het woord zegt het al. Dus dat betekent eigenlijk dat de inkomende stroom, die hoort 50 hertz te zijn. Dat wordt door het filter teruggefilterd naar 50 hertz. Dus de netvervuiling die op het elektriciteitsnet zit, die blijft buiten onze locatie. Nou, dat was één ding. Dat gaf een geringe verbetering. Ja, waardoor het op de meeste momenten acceptabel was. Alleen, je wil helemaal niks voelen. Ik bedoel, je moet eigenlijk natuurlijk gewoon gezond kunnen blijven. En de dieren daarmee ook. Ja, daarna is er eigenlijk een zoektocht gestart van wat kunnen we nog meer doen om dit probleem, wat dus nogmaals intern aangepakt was, dus de interne bronnen waren geniveleerd, maar om de externe bronnen op te kunnen sporen. Daar ben je dus ook afhankelijk van die externe bronnen, om maar zo te zeggen, of tenminste de medewerking van die partijen. Daar zit ook een stukje onwetendheid. Ik bedoel, in die gesprekken die we gevoerd hebben met die externe partijen, daar geeft men ook aan van wij wisten dit niet. En vervelend en moeilijk. En, dan moet daar een plan van aanpak voor gemaakt worden. En iedereen is eigenlijk voornemens om zijn goede bedoelingen op een rij te zetten en hierin mee te werken. Totdat er dus ook financiële belangen gaan spelen. En dan geeft men aan van maar luister eens, wij voldoen aan de normering zoals ze dus hiervoor gesteld is. Nou ja, en daar hebben ze ook vaak wel een punt. Alleen omdat wij meten in een ander frequentiegebied. En nogmaals, dat frequentiegebied, daar staan geen normen voor. Maar er staan wel richtlijnen voor. Dus als er ergens geen normering voor is, dan treedt de richtlijn als zodanig daarvoor in werking. En in dat frequentiegebied waarin wij meten, daar zit dus de aanstuurspanning van je hart- en zenuwstelsel. En wat wij dus nu zien, zagen bij mijn vrouw en waar wij zelf ook last van hadden. Waar de dieren last van hebben. Daar zie je dus ook dat heel veel mensen in de regio daar last van hebben. En niet alleen in de regio. Ja, dit komt gewoon overal voor. Alleen heel vaak weten mensen niet precies waar ze het probleem moeten plaatsen. Hè? En ja, er is nog een redelijk stuk onbekendheid over dit onderwerp. Ja, omdat mensen die, ja, nogmaals, die denken iets, die voelen iets, die suggereren iets. Ja, nee, dat zegt nog steeds niks. Dat kan psychologisch beïnvloed zijn door...
Ja. En niet weten waar ze het
precies
moeten herleiden.
Dat juist, kan, ja. Juist. Nou, en daarom zijn wij nogmaals blij dat wij gewoon een meetdeskundige gevonden hebben die dit kan meten, de frequenties uit elkaar kan trekken en dus op kan zoeken waar dus de bronnen hiervan liggen. Hè? Dus.
Ja, als ik nou jou zo'n verhaal hoor, hè, ik bedoel, er zijn nog meer boeren met dieren in de omgeving,
ja.
Dan zouden die daar toch ook enigszins last van
ja.
moeten.
Nou, dat klinkt misschien heel erg kort door de bocht, maar dit komt eigenlijk voor op misschien wel 95% van alle bedrijven. In meer of mindere mate. Hè, want onze meedeskundige die heeft ook bedrijven nou ja, op andere locaties die nog erger zijn dan dit.
Kan dat?
Ja, maar er zijn ook bedrijven waar het op zich goed lijkt te draaien. Hè, dus een redelijk gezond bedrijf. Waar dit probleem in mindere mate aanwezig is. Hè. En als je dit probleem dus ook niveleert, hè, dus dat je deze effecten terug kan dringen, dan zie je ineens dat die koeien ook meer weerstand krijgen en hogere gezondheidskenmerken laten zien, zeg maar.
Ja, en ook een betere melkproductie dan natuurlijk.
Onder
ja.
andere melkproductie, maar vooral weerstand is niet alleen melkproductie, dat is ook bijvoorbeeld celgetal, biestkwaliteit, klauwgezondheid, vruchtbaarheid, ga zo maar door.
Ja, vruchtbaarheid is natuurlijk ook wel een grote die meespeelt.
Ja, nou dat is ook inderdaad zo. Kijk, als je nu zitten we eigenlijk in het voorjaar en dan zie je dat de daglichtlengte toeneemt. Dat heeft een invloed, zeg maar, op het functioneren van mensen en dieren. Nou, met die daglichtlengte, als die dus toeneemt in het voorjaar, dan zie je dus ook over het algemeen bij een gezond draaiend bedrijf dat die melkproductie ook licht toeneemt. Hè? Melatine, selatine hormoon. Op bedrijven die dus last hebben van deze problematiek, zie je dat dus niet met elkaar correleert. He, dus dat is al een eerste indicatie dat er dus een onderliggend probleem is, waardoor ze dus niet in de trend meelopen.
Worden die koeien dan ook niet vruchtbaar of tochtig, moet ik zeggen?
Dat kan inderdaad, maar het kan ook zijn dat ze wel tochtig worden, maar dat de eicellen die gevormd worden van mindere kwaliteit zijn, waardoor ze dus niet drachtig worden.
Mm-hmm.
De hele hormoonhuishouding hangt daarmee samen.
Ik denk dan, je bent 20 jaar ben je aan het struggelen, zo noem ik dat maar, en je bent er nog niet.
Klopt.
Nou, ik denk dat het een veel groter probleem kan zijn.
Nou ja, eigenlijk is dit gewoon, ik denk, een wereldwijd probleem, want je hebt overal, heb je veeteeltbedrijven toch?
Maar ook voor de mensen bedoel ik.
Ja,
want we zijn als een gek. Als een gek zijn we zonnepanelen over gaan leggen. En windmolens en van alles.
Dat wou ik net zeggen. Ja. Erwin, want kijk, vroeger had je een boer of een veeteeltbedrijf, had je natuurlijk niet zoveel elektronica. En nu komt er natuurlijk steeds meer.
Ja, klopt. Dat is natuurlijk op een melkveebedrijf zijn natuurlijk steeds meer factoren die hier aan de grondslag liggen. Dat is inderdaad zo. Maar
ook daarbuiten. Hè?
Dat de hele wereld elektrificeert.
Ja. Ja,
dus eigenlijk is dit een gevolg of een keerzijde van de elektrificering, zeg maar. Nou, daarnaast zeggen wij altijd van we zijn absoluut niet tegen windmolens of niet tegen de elektrificering. Het verduurzamen is natuurlijk hartstikke goed. Hè? Laten we dat vooropstellen. Alleen, het moet veilig gebeuren. Hoe kan je dit veilig laten gebeuren? Nou, dus dat betekent eigenlijk de bronnen meetkundig opsporen, hè, waar dus de fouten zitten in deze, zeg maar. Daar zijn technische oplossingen voor, waardoor je dus deze signalen niveleert. En nou ja, die technische oplossingen, ja, daarvan zeggen wij, van, ja, die moeten geïmplementeerd worden om dus veilig te kunnen verduurzamen, elektrificeren. Dat is het enige wat er aan de hand is.
Maar het probleem is dus wel bekend eigenlijk. Anders waren die middelen er niet.
Nee, klopt. Het probleem is eigenlijk al jaren bekend.
Mm-hmm.
Zeker in de landen om ons heen. Hè. In België is dit al veel langer een probleem.
Mm-hmm.
Maar ook in Duitsland, Denemarken geeft men aan dat hier heel veel bedrijven mee kampen. En ook mensen uiteraard. Ja, dat is ons eigenlijk duidelijk geworden nadat wij sinds ongeveer een jaar geleden contact gezocht hebben met iemand vanuit de Europese Unie die het in het Europese parlement naar voren gebracht heeft. Nou ja, daar wordt gewoon gezegd van ja, jullie probleem is helemaal niet nieuw. Alleen, ja, het is eigenlijk eerst net met alle nieuwigheden een groter probleem veroorzaken. En dan gaan nadenken voor een oplossing. Nou ja, wij wijzen niet naar iemand voor met een probleem, hè, dat iets een probleem is. Maar wij proberen ook mee te denken richting oplossing. En die oplossingen die zijn er. Alleen, ja, dat gaat natuurlijk om belangen.
Wie pakt de handschoen op?
Ja, precies. Inderdaad. Wie pakt de handschoen op? Daar gaat het om.
Wordt er naar elkaar gewezen?
Ja, er wordt altijd naar elkaar gewezen. Maar kijk, wij hebben de afgelopen jaren heel veel metingen gedaan op ons bedrijf. Of tenminste onze meetdeskundigen. Er zijn rapportages van uitgebracht. Die rapportages die zijn behoorlijk gedeeld. Hè, met professoren die hierin meekijken. Maar ook hier uiteraard met de gemeente, met de provincie, met een aantal ministeries die hier belanghebbend in zijn. Maar ook met de bronnen die dit die hier eventueel deelverantwoordelijk voor zijn, zeg maar. Nou, daar komt eigenlijk eerst een stukje ontkenning in, hè, laten we dat maar zo zeggen. Maar daarna geven ze aan van ja, NS1 is geen bewijs. Hè, dus jullie kunnen wel heel veel dingen onderzoeken op jullie locatie. Maar ja, is dat dan zo? Nou, dat was onder andere een vraag vanuit de provincie Zuid-Holland. Waarop vorig jaar zomer een second opinion uitgevoerd zou gaan worden. Hè, dus de provincie Zuid-Holland die heeft daarin het voortouw genomen. Samen met de gemeente en nog een aantal andere partijen, een paar ministeries, een aantal betrokken professoren. Nou, en daar is een second opinion uitgevoerd, zowel bij ons als bij onze buurman. Ja, de uitslagen daarvan die zijn besproken iets van 30 januari 2025. Nou ja, daar kwamen niet eenduidig dezelfde problemen in naar voren als in de first opinion. Maar dat komt omdat de man van de second opinion nog niet heel veel met deze apparatuur gewerkt had. Dus er zijn natuurlijk duizenden instellingjes die veranderd moeten worden en enzovoorts enzovoorts. Allemaal technische dingen. Dus ja, de uitslag van de first opinion en de second opinion die zijn neergelegd bij Provinciale Staten. Dus daar is een verslag van gemaakt. Naar gedeputeerde staten gegaan. Naar de ministeries die hier bij aangesloten zijn. En eigenlijk is het wachten nu op van komt daar een eenduidig antwoord van uit de ministeries. Van ja, op deze manier moet je hiermee omgaan. Hè? Of wordt dit een politiek besluit?
Ja, maar wat zou er dan besloten moeten worden?
Nou, dat er onder andere veiligheidsaspecten ingevuld moeten worden om volksgezondheid en dierenwelzijn prioriteit te laten geven. Boven de gevolgen die nu door de elektrificering naar buiten komen.
En ja, bedoel je dan dat er dan vastgestelde normen moeten zijn? Want je had het net over normen en richtlijnen.
Ja, precies. Nou ja, er is nu een richtlijn die voor geldt. En die richtlijn die luidt als volgt 2014/35/EU. Dat is de richtlijn die hiervoor geldt. Er moet eigenlijk nieuwe normering komen. Hè, voor al die nieuwe apparaten en frequentiegestuurde apparaten die er dus de laatste tientallen jaren bijgekomen zijn. Dat kost een bepaalde tijd voordat daar wetgeving op aangepast wordt. Nou ja, dan krijg je ook nog eens een overgangstermijn voor de huidige apparatuur die al geïnstalleerd is. Dus ja, dan ben je zo weer jaren verder. Nou ja, daarnaast hebben wij voor dit onderwerp ook een stichting opgericht met meerdere belanghebbenden, of meerdere lotgenoten kan ik beter zeggen, om hier wetenschappelijk onderzoek naar te laten plaatsvinden. Hè. Want het kan heel makkelijk gezegd worden van ja, dit is er aan de hand en dat is er aan de hand. Ja, het moet eerst allemaal wetenschappelijk bewezen worden voordat het status krijgt, zeg maar. Hè, dus dat is alles wat er door elkaar loopt.
Ja, nou, ik vind het heel wat. Ik durf de vraag bijna niet te stellen, maar denk, heb je er nou geen spijt van dat je op dat stukje terechtgekomen bent? Of had je er ergens anders ook zo'n last van gehad?
Dat kan je op voorhand natuurlijk nooit inschatten. En de situatie is zoals die is. Tuurlijk kan je dingen niet met een schaartje knippen. Maar ik wil me nu ook voor inzetten voor andere bedrijven en andere mensen. Ook om dit probleem aan te kaarten. En om te laten zien dat hier oplossingen voor zijn. Ja. Dat is denk ik vooral het belangrijkste.
Nou ja, dat is zeker belangrijk. Want er moeten weet ik niet hoeveel bedrijven zijn die hier last van hebben. Dat kan als niet. Ja,
maar ook mensen denk ik gewoon. Ik denk dat we dat ook vet onderschatten.
Ja, klopt.
Ja, dat denk ik ook.
Nou ja, wij contacten ook wel eens met Diederik Gommers bijvoorbeeld. Bekend uit de medische wereld vanuit Erasmus Universiteit. Of Erasmus Medisch Centrum. Hmm. Ja, die geeft ook aan van ja, wij zien correlaties tussen mensen die nou ja, bijvoorbeeld in de nabijheid van een windturbine wonen en dus een verhoogd risico hebben op nou ja, bepaalde ziektes, bepaalde aandoeningen enzovoorts. Maar dat is slechts een correlatie. Wij hebben natuurlijk bewijsvoering vanuit datadieren. Hè? En ja, daar heb je het al. Dus wetenschappelijk onderzoek zal altijd uitgevoerd worden aan de hand van dieren. Hè? Dus dieren zijn eerlijk. Hè? Dus die laten precies zien wat er gebeurt. En de menselijke variant, die kan daaraan parallel meelopen. Zeg maar, hè? Dus dat is ongeveer het traject.
Je hoort toch ook wel eens van mensen die bijvoorbeeld bij die elektriciteitsmasten wonen. Dat ze daar ook last van hebben.
Absoluut, je moet er direct aan denken eigenlijk. Ja, molens en dat soort dingen.
Klopt, maar dat wil niet zeggen dat iedereen daar last van heeft.
Nee, nee, nee.
Dat is natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveelheid weerstand die elk poppetje zelf heeft. Hè? Ja. Dus kijk, iemand die daar bijvoorbeeld 2 uur slaapt of 5 uur slaapt of de hele dag is, die kan een andere blootstelling hebben als iemand die maar incidenteel daar op visite is, zeg maar.
Ja, nee, dat is ook zo.
Ja.
En niet ieder mens is hetzelfde, maar dat is natuurlijk met dieren ook. En de ene koe zal er ook meer last van hebben als de andere koe.
Absoluut.
En dat zien jullie in alle gegevens die je verzamelt.
Precies, ja, nee, inderdaad, dat is wat er aan de hand is. Kijk, sommige mensen die hebben nergens last van en die hebben waarschijnlijk een hele hoge weerstand. En dat is bij dieren precies hetzelfde.
Ja. Je zei, we hebben een stichting opgericht hè, voor jullie willen dat wetenschappelijk onderzoek. Over hoeveel tijd heb je dan antwoord, denk je?
Nou, wetenschappelijk onderzoek, dat is iets wat vrij lang gaat duren. Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van interventies die gedaan worden op het functioneren van dieren. Laten we het maar zo zeggen. Dat betekent dat er dus jaren overheen gaan. Hè? Want een dier moet bijvoorbeeld de kans gehad hebben om een nieuwe lactatie te beginnen. Hè? Dus die moet opnieuw afkalven. Die moet alle seizoenen doorlopen hebben. Hè? Enzovoorts. Dus ja, je hebt daar minimaal 4 jaar voor nodig. Daarna heb je dus nog een tijd nodig voor concludering, voor verwerken gegevens, voor verzin het allemaal maar. Dus dat wordt gewoon een heel lang traject.
Dat duurt nog even.
Ja.
Hoe ga jij die aankomende jaren door? Ik vind het wel heel moedig hoor.
Ja, ja dat is levenswerk.
Dat is een goede vraag. Ja, ik steek hier op het moment best wel veel tijd in. Wij zijn ongeveer 20 uur per dag met dit onderwerp bezig. Dat wil niet zeggen dat ik bedrijfsmatig niks doe. Maar ik doe tussendoor ook nog melken, voeren enzovoorts. Het is de laatste jaren wel makkelijker geworden omdat onze jongens daar een deel in overpakken in het bedrijf. Dus qua arbeid kan ik me iets makkelijker vrijmaken. Maar kijk, los van wat wij dus bedrijfsmatig gaan doen, blijf ik me altijd voor deze materie inzetten. Dat vind ik dat ik ook verplicht ben, niet alleen voor mezelf, voor ons bedrijf, maar ook voor andere mensen, andere bedrijven en de rest van de mensheid op deze wereld.
Nou ja, kijk, als dit niet geregeld wordt, dan wordt het neemt dat alleen maar toe, het probleem, denk ik.
Ja, klopt.
Dat sowieso.
Ja, en dan kom je eigenlijk aan de discussie, ja, iemand moet het oppakken.
En dan kan je het beter nu in het begin oppakken, als dat over 50 jaar niet meer terug te draaien is allemaal.
Precies. Nou ja, dat is één ding, daar wil ik me eigenlijk gewoon voor inzetten. En nogmaals, dat doe ik niet alleen. Daar heb je dus meerdere experts voor nodig. Ja, daarnaast kunnen we wel heel veel dingen monitoren vanuit het verleden wat wij allemaal meegemaakt hebben. Vanuit onze data, vanuit de dieren. En op die manier moet er een basis gelegd worden richting wetenschappelijk onderzoek. Dat is best lastig om daar professoren, universiteiten en alles bij aan te laten haken. Want het is voor veel mensen nog een relatief onbekend onderwerp. Je ziet vaak dat studenten, medici enzovoorts getriggerd worden door de filmpjes die we maken. Een van de filmpjes die opvalt is als we bijvoorbeeld drinkgedrag van dieren laten zien. Voor de beeldvorming een koe die 30 liter melk produceert, die moet eigenlijk 120 tot 150 liter water per dag opdrinken. Die koe die moet zijn kop in de waterbak steken en die moet zijn eigenlijk vol tanken. Nou, wat je dus bij ons ziet en op heel veel andere bedrijven ook, dat die koe met zijn tong contact maakt met het water. Dus die lepelt een beetje in het water. Die krijgt een paar druppels binnen, maar ja, dat voelt niet goed. Dus zijn tong is zeg maar het contactpunt. En
wat prikkelt waarschijnlijk?
Nou ja, die laat zien dat het niet optimaal voelt. Nou, en daardoor neemt hij dus minder vocht op. En dan krijg je dus dat melkproductie lager wordt. Die koe gaat intern anders functioneren. De klauwgezondheid komt onder druk te staan. Hè. Dus al die factoren hebben met elkaar te maken. Nou, en als je die filmpjes dus laat zien aan medici, aan studenten, aan collega melkveehouders enzovoorts, erfbetreders, andere deskundigen. Ja, die zeggen dan van, oh, goh, ja, nee. Die gaan er dan ook op letten. Hè. Die worden erop geattendeerd op die manier. Nou, die gaan dan dus ook kritischer kijken op andere bedrijven. En dan zeggen ze van, hé, ja, daar doen ze het soms ook. Hè. Daar ook. En daar komen we dat ook tegen. Nou ja, en zo is dit eigenlijk een olievlek. Hè, waardoor er dus ja, steeds meer bedrijven aanhaken met vergelijkbare problematiek. Hè, in meer of mindere mate. Ja, waar dus oplossingen voor gezocht moeten worden.
Inmiddels ben je een ervaringsdeskundige, André.
Ja, helaas wel.
Ja,
ze weten je te vinden, begrijp ik.
Ja, ja maar dat is nooit de doelstelling geweest.
Nee,
hè?
Dat snap ik.
Maar. Omdat we zelf natuurlijk verzeild zijn geraakt in deze materie. Ja, ja, is het helaas zo.
Want je bent al op het landelijke radio geweest, volgens mij. Hè?
Ja, landelijk, internationaal, Hart van Nederland. Ja, van alles een beetje.
En die komen allemaal zelfstandig naar jou toe?
Ja, ik bel niemand op.
Ik kan het zeggen.
Iedereen komt naar mij toe.
Ik zou me ook kunnen voorstellen. Om,
ja, behalve naar jullie ben ik gekomen vanavond.
Ja. Daar zijn we heel blij mee. Ja. Hoe heet de stichting eigenlijk?
De stichting die heet EMV. Tussen haakjes dier en welzijn. EMV. EMV, dat staat voor elektromagnetische verschijnselen. Dus daarmee proberen we de lading zo breed mogelijk te dekken.
Mm-hmm. Ja.
En ja, we zijn nu bezig met een opzet om fondsen te werven voor financiële middelen om professoren te betalen om hierin mee te kijken.
Ja, want het kost ook allemaal wel wat, al dat meten.
Ja, dat uiteindelijk. Inderdaad. Kijk, die first opinion en dergelijke, dat heb ik allemaal voor eigen rekening gedaan. Mm. Nou, dat is natuurlijk al behoorlijk wat. De second opinion die erop uitgevoerd is, die is uitgevoerd in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Ja, als je hier dus wetenschappelijk onderzoek de opzet gaat maken, dan heb je dus enorm veel deskundigheid nodig. En ja, zeker al het genoemde traject van een jaar of 3-4. Ja, reken maar uit wat zoiets kost. Mm. Het kost miljoenen.
Ja, maar jij zei daarnet, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En nog eens opnieuw alles laten aarden. Dan denk ik, nou, trek je portemonnee maar open.
Ja.
Dat komen ze ook niet voor niks doen allemaal.
Nee,
toch?
Nee. Het heeft al die jaren alleen maar heel veel geld gekost. Maar toch, ondanks alles, zijn we wel blij dat we in ieder geval bereikt hebben. Of tenminste, meetkundig hebben aangetoond kunnen krijgen waar het probleem lag.
Ja.
Dat is ook al iets, hè?
Want ja, dat is zeker wat.
Dat
was een hele zoektocht van jaren.
Behoorlijk, ja.
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 Maar goed, mensen die luisteren, boeren die luisteren, die dat probleem hebben, die kunnen jou bellen.
Uiteraard.
Of naar de stichting.
Ja, die kunnen op de website kijken. We hebben sinds kort een website in de lucht. EMV, dier en welzijn. Dus als je daarop kijkt, dan kun je al wat informatie naar voren krijgen. En nou ja, nogmaals, dat is ook gewoon opgezet om mensen verder te kunnen helpen. Waar ik zelf al jaren naar op zoek was. Ja. Dus ik ben eigenlijk gewoon lotgenoot.
Ja, het zou mooi zijn als er nou studenten zijn die dit voor een afstuderen.
Daar zou ik dus ook aan te denken.
Project ja. Zouden willen doen, hè?
Ja.
Want het is natuurlijk een
Nou,
jou niet, maar het is wel een nieuw soort onderwerp.
Precies. Nou ja, we hebben sinds kort alweer een groepje studenten die we begeleiden in een opzetje hiervoor. Alleen, ja, dat is maar voor een deel van het probleem. Hè. En nou ja, het is ook weer een wisselwerking van kennis. Hè. Kijk, wij leren er ook weer van. Gaat ook weer veel tijd in zitten. Dat is weer het omgekeerde ervan. Uiteindelijk ga je allemaal voor hetzelfde doel. En daar gaat het uiteindelijk om.
Ja. Ja, ik denk dat het ook wat meerdere disciplines misschien wel raakt. Dus ja, je bent niet klaar met één vakgroep, zeg maar.
Nee, klopt. Het is het wetenschappelijk onderzoek moet ook multidisciplinair opgezet worden. En dat maakt het meteen vrij lastig. Hè? Want je hebt een elektrotechnische kant, je hebt een diergeneeskundige kant. Die dierdeskundigen die zijn niet elektrotechnisch. Die elektrotechnici zijn niet dierdeskundig. Hè? Dus ja, je hebt met allerlei vakgebieden te maken die niet met elkaar kunnen communiceren, om het zo te zeggen. Dus er moet een verbindende factor zijn. Nou, en daar ben ik ook een klein puzzelstukje van.
Ja, ja. Ervaringsdeskundige in ieder geval.
Ja, helaas.
Ja,
ja. Ja, op zich wel ook interessant om zo op die manier vanuit die verschillende vakgebieden met elkaar iets te gaan onderzoeken.
Ja.
Ja, klopt. Iets te onderzoeken. Ja, eigenlijk is er aan gewoon 10 jaar data. Tenminste, wat dus gewoon duidelijk is vanuit bewijsvoering melkkoeien, om het zo te zeggen. Dat betekent dat er eigenlijk wel een behoorlijke basis al ligt. Hè? Kijk, en aan de hand van de technische interventies die je doet op een veestapel, kan je dus ook daar monitoring vanuit diergedrag aanknopen. En ja, is er eigenlijk al een basis. Hè? Dus het is niet dat er eigenlijk bij nul hoeft te worden begonnen. Hè? Want anders had het nog veel langer geduurd.
Ja, ja. Ja. Is er iets wat we nog moeten zeggen? Is er nog iets wat we echt aan moeten raken?
Oh ja, ik kan hier nog wel 3 dagen over doorpraten.
Ja, dat idee had ik al.
Nee, maar
ja.
We zitten aan de 3 kwartier ongeveer. Ja. Dus ik denk, nou, we moeten een beetje gaan afronden. Maar nou, als jij zegt, dat wil ik echt nog gezegd hebben.
Nou, we kunnen nog gewoon 3 kwartier aanknopen. Dat is geen enkel probleem, hoor.
Nou, dan kunnen we beter volgend jaar nog een keer doen.
Ja, dat kan ook.
Dan heb jij misschien wat meer weer andere informatie.
Uiteraard. Maar dan is er weer een update mogelijk. Geen enkel probleem.
Oké.
Nou, dat spreken we bij deze af. Oké,
zelfde tijd, zelfde zender.
Here we go.
Zelfde luisteraars.
Ja, nou, liefst meer. Maar
prima.
Ja, nee, helemaal goed.
André, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je interessante bijdrage en verhaal. En ik wens jou heel veel succes het komende jaar. Want dan hopen we je volgend jaar terug te zien met een update.
Nou, dankjewel. Wij doen ons best om hier verder gestalte aan te geven. En dan zie je dat ze best doet op zijn eigen manier. Kom in Nederland.
Heel goed.
Ja. Oké. Okay.
Bedankt.
Ja, jullie ook bedankt.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.